luistert naar Afbouw Actueel, een maandelijkse podcast door en voor de afbouwsector in Nederland. Informeel, actueel en verdiepend tegelijk. Vol relevante ontwikkelingen en interessante mensen. Een initiatief van CMI Nederland en een sectorbaken dat je niet wilt missen. Fijn dat je luistert. Als we het over gezondheid hebben, denken we meestal aan buitenluchtkwaliteit, aan voeding en aan ons eigen gedrag. Maar zelden aan de binnenruimte, terwijl ook die van behoorlijke invloed kan zijn op de gezondheid. Denk aan vluchtige gassen uit materialen, aan CO2, aan fijnstof. In Afbouw Actueel hebben we het al eens gehad over de gezondheidseffecten van akoestiek. Maar vandaag staan we stil bij de bredere vraag. Wat is de definitie van een gezonde ruimte en van een gezond gebouw? En dat doen we samen met Johanna Westera, expert op dit gebied en business unit manager bij Saint-Gobain Ecofon Nederland. En met Kees van Wezel, concept developer bij Ecofon Nederland en ook expert op dit gebied. En natuurlijk samen met Bert Dekker en Sebastiaan van der Vecht, respectievelijk algemeen en commercieel directeur van CMI. Allemaal van harte welkom in Afbouw Actueel. Leuk jullie te zijn.
Ja, dankjewel.
Ja. Johanna, ik ga bij jou beginnen. Ik heb een aantal maanden geleden in een andere serie podcast heb ik een gesprek gevoerd met een specialist op het gebied van luchtkwaliteit binnen. En die beweerde dat wanneer je de luchtkwaliteit binnen een kleurtje zou geven, dat mensen zich rot zouden schrikken. Herken je dat?
Jazeker herken ik dat. Wij houden ons natuurlijk op een conceptueel niveau bezig met onder andere akoestiek, maar ook met gezonde gebouwen in het algemeen. Daar zijn we heel erg geïnteresseerd in. En de luchtkwaliteit is een van de essentiële dingen in een gezonde binnenklimaat. Dus ja.
Maar goed, absoluut. Akoestiek is dat ook. En er zijn ook een aantal andere dingen. Als we het nou eens, en dat is eigenlijk een vraag aan jullie alle twee. Als we nou eens een definitie zo moeten geven van een gezond gebouw en een gezonde ruimte. En dan kijken we daarna wel of de afbouwsector daar überhaupt invloed op heeft. Bert en Sebastiaan, dat weten we natuurlijk niet. Nou, denk ik dat ik het wel weet, maar daar komen we wel op. Laten we nou eens beginnen met dit onderwerp eens eventjes keurig netjes neerzetten. Kees, mag ik met jou beginnen? De definitie van een gezond gebouw en een gezonde ruimte. Ga los.
Oké, een gezond gebouw. Nou ja, eigenlijk heel simpel. We willen niet ziek worden in het gebouw. In de jaren 80 had je het sick building syndrome, wat toen wel een beetje bekend werd. Dat mensen die alleen maar binnen zaten in een gebouw last hadden van luchtwegen, hoofdpijn, dat soort dingen. En dat er eigenlijk heel moeilijk een reden kon worden genoemd totdat zij in één keer verplaatsten van kantoor. En het allemaal was opgelost. En dat kwam in het nieuws en dat heeft in de jaren 80 even een momentje gehad. Sick building syndrome.
Het werd vooral aan een airco gekoppeld, toch? In die tijd, of niet?
Ja, en salmonella en hoe heet dat andere? Legionella.
Ja.
En dat zijn dan dingen, ja, ook een beetje ethisch inmiddels. Van ja, legionella, dat is niet meer precies waar we ons druk om maken. Omdat we dat via regelgeving goed onder controle hebben. Maar door corona heb je bijvoorbeeld nu weer gezien dat we in één keer veel meer zijn gaan ventileren. Nou, en dat past ook in het idee van een gezond gebouw. Er is niet nu één definitie. Dus het is niet zo dat we zeggen we willen een gezond gebouw, dus dan moet het voldoen aan deze en deze en deze eisen. Maar je ziet wel eigenlijk dat het steeds meer wordt gebruikt in een brede zin. Dus lucht, licht, maar ook ergonomie worden allemaal meegenomen als je kijkt van oké, hebben we het gebouw zo ontworpen dat het goed is. Maar dat ja, gaat niet altijd op. Dus in een huis ga je niet kijken naar de ergonomie. Van is deze barkruk wel goed voor je rug? Snap je? Ja. Dus, maar in een kantoor wordt dat heel serieus genomen. Nou ja, voor ons in de afbouwsector is het denk ik ook belangrijk dat je kijkt naar scholen, naar kantoren en naar ziekenhuizen. En nou ja, bij een ziekenhuis, ik werk zelf veel met ziekenhuizen, is het eigenlijk heel gek dat dat vaak geen gezonde plekken zijn om te verblijven.
Nee?
Dus te lawaaiig om lekker te kunnen slapen. Als jij in een intensive care unit ligt, dan word je gek van de piepjes en de mensen die allemaal worden behandeld overal. Dus ja, het heeft veel aspecten. Je kan het op veel manieren bekijken, maar uiteindelijk wil je het tegenovergestelde van een sick building syndrome, dus dat iemand comfortabel kan leven ergens en het liefst dat hij nog wordt geprikkeld dus, of gestimuleerd om goed te kunnen leren. Ja. Goed te kunnen herstellen in een ziekenhuis of prettig te kunnen wonen.
Nou snap ik dat, maar even in relatie tot de bouw en met name de afbouw.
Ja.
Heeft dit ook een vertaling naar materiaalgebruik?
Tuurlijk, ja. Dat is juist eigenlijk wat er dus bij die sick buildings misging. Dus jij begon al over de airco die niet goed werkte. Ik had het net over de fontein die ziekmakend water rondspoot. Maar zo heb je ook vluchtige organische stoffen. Dus je kan een plafondplaat hebben die vol met formaldehyde.
Moeilijk woord.
Dat is een moeilijk woord.
Formaldehyde.
Formaldehyde, ja.
Yes.
Ik heb hem.
Is dat niet de stof die ook bij de uitvaart wordt gebruikt? Of formaldehyde? Oh, dit is formaline. Dat is formaline. Sorry,
ik wou zeggen, als je wil dat iedereen de begrafenis... nee, vol met formaldehyde. Dat is ontzettend giftig. Dus dat is ook weer ethisch. De materialen die toen gebruikt werden, die zul je nu veel minder terugzien. Je ziet niet snel een keuken die wordt afgemaakt die wordt ingericht met asbest. Dat zijn dingen...
Je ziet nooit meer een keuken die wordt ingericht met asbest.
In Nederland niet,
nee.
Want daar hebben we nu regels voor. En er zit ook een lijn tussen. Hè? Dus asbest, dat weet iedereen. Maar elke week worden er nieuwe chemicaliën uitgevonden. En elk jaar worden er 2 of 3 verboden. Dus je ziet daar al, we houden het bijna niet bij. Maar het wordt wel in de gaten gehouden. Materialen worden veiliger. Maar het is zo dat er in de edele delen bij de mannen... bijvoorbeeld bureaustoelen zijn die daar... ziekmakend zijn, weet je? Dus
bureaustoelen die ziekmakend zijn naar de edele delen van mannen.
Ja, dus okay. We hebben
het wordt een hele, het wordt een hele bijzondere podcast.
ik ben heel benieuwd.
Ik vind het tot nu toe een beetje een klote gesprek.
letterlijk,
ja.
Dat kan hier in Afbouw Actuele, dat snap ik. Ja. Het eerste wat bij mij dan in het hoofd, en los even van die bureaustoel trouwens, maar het eerste wat mij in het hoofd springt is, zeg maar, daar zullen toch regels voor zijn?
Nou, dat is dus juist het punt. Er zijn niet zo heel veel regels voor. En dat is wel in veel andere landen wel. En in Nederland minder. Dus daar is niet... natuurlijk voor materiaalgebruik met giftige stoffen... daar zijn er wel regelgeving voor, dat is logisch. Maar als het gaat over een gebouw gezond maken... zijn er eigenlijk niet zo heel veel... regelgeving.
Daar hebben we toch een heel moeilijk onderwerp. Zolang een gezond leefklimaat niet gedefinieerd is, waar ga je dan aan voldoen? Dus we hebben een gebouw gebouwd en dan zeggen we, die moet beter. Beter dan wat? En wat is dan beter? Wat verwacht je dan? Dat geldt hetzelfde nu een beetje voor een gezond leefklimaat. Is dan een ontzettend moeilijk onderwerp, lijkt mij. Want dan noemen we nou allemaal dingen die niet gedefinieerd zijn. En draagt dat dan wel bij?
Ik ben helemaal met je eens. En Sander vind ik wel... Wat jij zegt, Kees, is dat de techniek en de ontwikkeling van chemicaliën zo staat niet stil. Sterker nog, dat gaat hartstikke razendsnel.
Ja.
De grap is, de definitie van gezondheid, nou, die hebben we ongeveer wel in ons hoofd, denk ik. Ten aanzien van licht, akoestiek hebben we natuurlijk ook. Hebben we eerder een hele podcast over gemaakt van Afbouw Actueel.
Klopt.
Luchtkwaliteit hebben we het over. Nou, als je gas hebt, toestanden, van alles en nog wat, dat weten we ongeveer wel. Maar hoe komt dat, Johanna, denk je, dat Nederland zo achterloopt? Tenminste, dat is de interpretatie die ik dan hoor als ik jou hoor. Hoe denk je dat dat komt?
Moeilijk vraag. Misschien door het polderen? Dat het gewoon niet echt tot regelgeving komt?
Ik weet het niet. Er is in ieder geval niet veel duidelijkheid.
Wat ik zo bijzonder vind, Kees, is dat als het gaat over die discussie over de overheid... dan gaat het alleen maar over, kan het iets minder qua regels, alsjeblieft. Kunnen we ietsjes meer ruimte geven aan ontwikkeling... want we regelen alles helemaal dicht. En dan hebben we het over gezondheid van gebouwen. En dan is dat er niet. Ik vind dat een beetje gek, Kees.
Nou, het is misschien heeft het ook wel te maken met dat het te breed is. Dus dat je het niet in één keer kan zeggen van... oké, dit is gezond, hier gaan we voor. Wat je wel ziet... gelukkig, dat is heel fijn. Dat gaat best wel goed in Nederland. Dat we goed zijn in onszelf regels opleggen. Dus als er een nieuwe school gebouwd wordt... dan is de opdrachtgever, de leiding die de nieuwe school wil hebben... eigenlijk altijd heel erg geneigd om meteen het programma Frisse Scholen erbij te pakken. Iets wat niet verplicht is, maar wel een mooie richtlijn geeft voor een gezonder gebouw. Dat gaat over ventilatie, over akoestiek en dat soort dingen. En dat zie je eigenlijk best wel veel terug. Dus wat Johanna zegt, er zijn regels in bijvoorbeeld Denemarken voor goede akoestiek. Die moet je volgen als je een nieuw ziekenhuis bouwt in Denemarken. Maar er zijn hier in Nederland heel veel goede akoestici. Dus de markt is wel ontwikkeld. En die kunnen dat soort dingen dan weer oppakken. En dat zie je ook wel veel gebeuren.
Dit is een onderwerp, daar word jij iedere morgen, als het maandagochtend wordt, word je hiermee wakker, toch?
Helemaal niet.
Helemaal niet.
Nee, ik denk gewoon dat wij daar niet zo mee bezig zijn. We hebben natuurlijk net zelf een gebouw neergezet, ons nieuw kantoor. Daar worden natuurlijk een aantal rails worden opgelegd over de frisheid, hoe dat ik noemen wil. We kijken zelf naar de akoestiek. We hebben een hele hoop dingen hebben gedaan. Ja, en nu zitten we helemaal in het gebouw en dan denk je toch, hebben we alles wel goed gedaan? Dus ja, ik denk dat we daar gewoon met ons boerenverstand ook gewoon zelf wel uitkomen. Maar er is gewoon geen regelgeving.
Maar speelt het ook helemaal niet in de afbouw?
Niet zo erg, nee.
Nee. Of laat ik het anders formuleren, Sebastiaan. Hebben afbouwbedrijven überhaupt invloed op de toepassing van bijvoorbeeld die plafondplaten waar formalide uit kan komen?
Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik weet wel zeker dat ze daar geen invloed op hebben. In mijn optiek zijn dit soort dingen komen op dit moment van de opdrachtgever af. Omdat ze dat willen of dat ze daarmee in aanraking zijn gekomen. En denken van, hé, dat vind ik mooi. Maar wat Bert net ook aangeeft is zeg maar hier. Het nieuwbouw hebben wij ook gehad. Maar wat prettig is, is natuurlijk erg subjectief. Wat ik prettig vind, kan een ander heel onprettig vinden. Dus waar hebben we het dan uiteindelijk over?
Ja.
En dat vind ik ook nog wel heel erg moeilijk aan dit onderwerp.
Johanna?
Nou, dat is juist ook een van de redenen waarom wij niet zo makkelijk wetgeving hebben, denk ik.
Ik denk dat daarom ook misschien wetgeving. Kijk, het is natuurlijk goed als frisse lucht verplicht wordt. Hè? Nu met corona kwamen we erachter dat we ontzettend achterlopen. Alle ramen stonden open midden in de winter. Dat was echt, dat ging nergens over. Maar wat Bert net zegt, gezond verstand. Ik denk dat daar vooral heel veel te halen valt. Ook een afbouwer kan zeggen, joh, zoals je dit hier hebt ingericht, ik vind het persoonlijk heel donker. Zoals dit kantoor. Ik vind het een heel mooi kantoor. Een mooie nieuwbouw. Jullie zitten hier heel lekker. Maar ik kan me voorstellen dat het een beetje bedompt voelt.
Absoluut.
Dat je aan het eind van de dag eigenlijk alleen maar moe bent. Omdat je half in het donker zit te werken hier. En dat had je gewoon al kunnen zien, letterlijk.
Nou, wij hebben dat natuurlijk gedaan omdat er ook heel veel zonlicht bij ons binnenkomt. En energieoverweging natuurlijk. Alleen nooit nagedacht dat het zoveel invloed heeft op je gestel. Want je komt binnen. Ja, en ik vind het erg bedompt. Ja, en we hebben nu al verteld dat we gaan dat gewoon een paar maanden aankijken. Maar misschien gaan we het wel veranderen.
Dat is met zeker dit soort. Het zijn allemaal stukjes. Je gaat nieuw bouwen, het zijn allemaal stukjes. Je kiest een stukje plafond, je kiest zonwering, je kiest behang. En het zijn allemaal stukjes. En uiteindelijk komt dat tot één geheel. En omdat je niet het eindresultaat kan zien, je neemt het feitelijke schot voor de boeg, weet je natuurlijk niet waar je gaat eindigen. En dan kan je dit hebben.
Ik denk dat we juist de mazzel hebben dat we in Nederland in een hele ontwikkelde markt zitten. He, dus wat ik zei, je kan gewoon zo een adviseur vragen voor de beste akoestiek die er maar is. En dan krijg je echt cutting edge advies. Misschien hebben we niet alle regels daar, maar dat kan ook heel beklemmend werken. Dat je dan zegt, nou, hier heb je de regels, doe het zo en dan ben je er. En zoals je ook net zegt, dan heb je 16 stukjes, die hebben allemaal hun eigen regels en dan komt het samen. En dan zit je in een half donker kantoor misschien... over dat de akoestiek zo goed gedaan is dat iedereen 12 kilometer uit elkaar zit. En dat je dat hele dat prettige, rumoerige gevoel van het oude kantoor helemaal kwijt bent.
Helemaal gelijk.
Dat lossen, ik denk dat zonde is. Dus dat we meer dat samen moeten brengen. En een afbouwer heeft daar een mooie kans, denk ik. Het is lastig als jij stukken door bent en dat is jouw onderdeel. Dan heb jij niks te zeggen over het licht. Maar het is wel goed als je daar je boerenverstand over durft uit te spreken. Dat je weet wat de invloed is van het materiaal waarmee je werkt. Dat je dan op die manier eigenlijk terug kan werken van, joh, zijn we hier handig bezig? Dat geldt voor de opdrachtgever hetzelfde. Als hij zegt, ik heb hier een regelgeving uit Denemarken, ik wil dat je dat volgt, dat zegt heel weinig. Daar kan de aannemer ook niet zoveel mee. Die is nooit, die kan geen Deens, die krijgt die regelgeving. Wat moet ik hier mee? Die stuurt dat door naar de afbouwer. Die denkt, oké, wat is dit voor rapport?
Even Johanna bellen.
Nou, ik wil eerst iets anders aanstippen. En dat is het verschil tussen hoe het werkt en wat een healthy building of een gezond gebouw, hoe dat concept werkt, is dat je werkt vanuit de gebruiker van het gebouw. En wij werken natuurlijk als afbouwers of leveranciers, werken wij vanuit ons product. Dus als je in de schoenen van de gebruiker van een gebouw gaat staan en kijken, nu doe ik dit. Is dat echt, als ik hier zelf zou werken, hier zelf zou wonen of moeten functioneren, hoe zou ik dit vinden? Dat is eigenlijk, denk ik, de invloed die je, of de standpunt die je zou kunnen nemen als afbouwer.
Bij wie begint dit?
Ja, dat begint natuurlijk altijd bij het ontwerp van het gebouw. Dus dat wel. Alleen daar kunnen heel veel gekkigheid voorkomen worden als we gewoon de gezonde boerenverstand waar Bert het over heeft, gewoon gebruiken in een installatiesituatie.
Maar komen we dan niet op het volgende probleem? Ik denk dat alle grote kantoorgebouwen waar we dan hebben, dat zijn van investeringsmaatschappijen. En die willen de huur vangen van de gebruiker. En dat kan hun het schelen. Die willen de huursom hebben.
Maar ze willen geen gezeik met de gebruiker.
Klopt. Dat klopt. Maar hoe werkt dat dan? Want dat staat feitelijk, komt de gebruiker pas later. Ze bouwen een gebouw en dan komt de gebruiker.
Jij zegt, joh, degene die het initiatief neemt om een gebouw te ontwikkelen, die moet vanuit de gebruiker. Nou, op zich is het niet zo gek dat je vanuit de klant denkt, maar nou, kennelijk is dat dus wel zo.
Wel heel belangrijk.
Het is heel belangrijk. Maar goed, dat is wel. Het is handig om vanuit die eindgebruiker, daar hebben we het over, moet je gaan nadenken. En als je dat doet, en dan vervolgens deze elementen in termen van gezondheid, een licht, ik noem het maar even licht, akoestiek, gassen en noem maar op. Als je dan gaat nadenken, dan kom je op een andere samenstelling van het gebouw en op een ander materiaalgebruik misschien.
Dat hoeft niet eens te denken, Cor, Koos. We hebben natuurlijk net gehad over licht, akoestiek, over geluid. We kunnen natuurlijk afzonderlijk alle dingen goed doen. Alleen als het allemaal bij elkaar gaat stoppen, en dan gaat het ook over een stuk welbevinden. En ik denk dat heel vaak vergeten wordt. Want dat zien we hier dus ook terug. Ik denk dat we hebben als beste eer geweten hebben dit gebouw hebben zelf ook van binnen hebben afgebouwd. Uiteindelijk alle afzonderlijke dingen zijn goed geweest. Maar nu ga je er ook in werken. Dan denk ik, hebben we dat al slim genoeg gedaan? Terwijl dat onze specialist die onze raam heeft geplakt, je had dat volgens mij ook kunnen zeggen. Ja jongens, dit is misschien wel te donker.
Maar zeg je daarmee eigenlijk van ja, op dit moment speelt het gewoon niet. Maar het is wel een kans.
Ik weet het niet. Ik vind het een hele lastige. Maar ik had het achteraf, had ik het waarschijnlijk anders gedaan.
Ja, Sebastian, is het een kans voor de afbouw?
Ik denk alles wat in ontwikkeling is, een kans is. Maar goed, relevantie zou ik niet weten nu.
Maar ja, jullie hebben ook aangegeven, in principe heb je geen invloed. Want jullie zitten een beetje aan het eind van de keten, zal ik maar zeggen. Dus daar waar Johanna praat over de initiatiefnemer die moet nadenken vanuit die eindgebruiker. Mm-hmm. Dan vervolgens, dat is uiteindelijk een opdrachtgever. Vervolgens komt er een architect.
Ja.
Dat vertaalt zich in een ontwerp van een gebouw. Dat ontwerp van een gebouw vertaalt zich in materiaalgebruik en naar een aannemer of aannemers. Mm-hmm. En uiteindelijk die aannemers, als ik het goed begrepen heb, die gaan uiteindelijk aan de slag. En die hebben materialen nodig. En dan komen ze, voor de afbouw betreft, komen ze bij jullie.
Een stukje bultje, dat hoop ik wel.
En dat zien we ook gebeuren natuurlijk. Er zijn ook architectenbureaus die alleen maar werken met cradle-to-cradle gecertificeerde producten bijvoorbeeld. En dat komt ook bij jullie terecht dan op een gegeven moment.
Maar wat kan een bedrijf als Ecofon in dat proces betekenen? In de zin van, we stellen vast dat er dingen moeten of kunnen veranderen, zal ik maar zeggen. We stellen ook vast dat de luisteraars van deze podcast, dat nou precies de mensen zijn en de bedrijven zijn die aan het eind van de keten zitten, zal ik maar zeggen, en die eigenlijk niks te vertellen. Die wordt niet naar de mening gevraagd naar gebruik van materiaal A of gebruik B. Wat kan een bedrijf als Ecofon doen om die keten op te schudden, zodat we uiteindelijk daar toch verbetering in aanbrengen?
De afbouwer, nu even centraal, die wil je helpen. Dus het is duidelijk, er wordt een ambitie neergelegd. Dat moet in de eerste plaats al duidelijk zijn. Vaak verwatert dat na 4-5 jaar. Want het kan lang duren voordat je bijvoorbeeld een ziekenhuis hebt gebouwd. Als dat duidelijk is en je hebt voor hem iets waarna hij duidelijk kan zien dat hij het daarmee goed doet, dan is daar denk ik al een hele grote stap gemaakt. Als je nu kijkt hoe ingewikkeld soms de eisen zijn voor een akoestisch goede oplossing, dan is het al bijna niet te doen om dat te verdedigen voor een afbouwer die kijkt daarnaar en die denkt, nou, ik weet niet wat hier staat, maar volgens mij is dit plafondplaatje net zo goed als deze. Dus als we daarin al duidelijker kunnen communiceren, is dat goed. Maar zoals je zegt, er is meer. Je hebt ook de kwaliteit van het product zelf voor bijvoorbeeld uiteindelijk de luchtkwaliteit binnen. Dat telt allemaal op, hè? Je hebt een plafond, maar je hebt ook stoelen daar. En er wordt misschien wel 3 keer een gebouw opnieuw ingericht met allerlei nieuwe producten, nieuwe materialen. En daarin kunnen wij als Ecofon ook duidelijker communiceren. Dus we hebben bijvoorbeeld al certificaten die laten zien of iets weinig chemicaliën uitstoot in de ruimte zelf. Nu communiceren we daar heel weinig over. Nu weet een afbouwer daar zelf weinig over. Ik kan me voorstellen dat als dat meer gaat leven, dat dat ook vanuit de markt zelf een vraag kan worden. Dus de eindgebruiker die heeft nu wel bijvoorbeeld, als je een school gaat bouwen, frisse scholen kunnen vinden. Maar zoiets is er voor een ziekenhuis nog helemaal niet. Als ik een technische dienst spreek bij een ziekenhuis of een bouwbureau, en zij zeggen, en ik spreek hun over een gezond gebouw, dan zeggen ze, ja Kees, heel leuk, maar ik heb daar helemaal geen budget voor. Dat er minder medicijnen worden gebruikt als patiënten beter kunnen slapen, minder pijn ervaren, dat geld zie ik niet terug. Dus we moeten ook gaan kijken van, oké, een gezond gebouw, we hebben erin geïnvesteerd. Hoe gaat dat terugkomen? Want dat docenten minder vaak ziek zijn, minder last hebben van hun keel, omdat ze over kinderen heen moeten schreeuwen. Mensen in een kantoor beter gefocust werken. Meer geld opleveren voor het bedrijf. Hoe zien wij dat terug? Ik ga nu voor dat airco-systeem met een slappe filter, want die is het goedkoopst. Je ziet nu in New York wordt een nieuwe bank gebouwd, een grote skyscraper. Ze gaan daar 10 keer zoveel frisse lucht naar binnen pompen als de richtlijn of de wetgeving in Amerika aangeeft. Omdat zij ervan, ja, zij gokken daarop. Zij denken, oké, we hebben ons laten vertellen door mensen die dit hebben onderzocht, dat mensen daardoor prettiger kunnen werken. En het was een goede timing. Want,
door corona dit, waarschijnlijk?
Nee, door de bosbranden.
Oh, door de bosbranden.
Dus toen dit in het nieuws kwam, haalde je je krantje op bij de nieuwsstand en keek je om je heen en was het helemaal oranje. Heel Manhattan was oranje door de bosbranden in Canada. En je las daar in die krant, we gaan een kantoorgebouw maken met 10 keer zoveel frisse lucht binnen als buiten. Nou, daar wil je dan graag naar binnen lopen. Dus voor werkgevers is het fijn, want het trekt mensen aan. Voor verhuurders is het fijn, want het trekt mensen aan. Voor mensen is het fijn, want het is aantrekkelijk.
Maar die snap ik, hè? Maar ik probeer even te kijken van, goh, die afbouw. Want dat zijn de mensen die luisteren hier en zeggen, ja, hartstikke leuk, ben ik het helemaal mee eens. Moeten we vooral gaan doen. Het enige probleem is, ik heb er geen invloed op. Bert, zie jij een toekomst gebeuren? Dan komen we zo wel even op terug op de regelgeving. Maar zie jij een toekomst aan de horizon gloren, waarin er is een aannemer die heeft die is vervolgens de bouw en het bestek en het materiaalgebruik, worden dingen besteld. En dat jij zegt van, nou, in alle eerlijkheid, ik heb ook dat product staan en dat is een stuk gezonder als je dat toepast dan wat anders. Zie je dat gebeuren?
Bij sommige afbouwers wel, maar die zijn met andere dingen bezig. Wij leveren bijvoorbeeld ook heel veel aan afbouwbedrijven die voor ASML bijvoorbeeld dingen bouwen. Ja, en die zijn er veel verder mee. Dus die ontwikkelen zelf concepten door minder stof in de ruimte hebben, stof herbouwen. Ja, die kunnen dat wel, maar ik denk de standaard afbouwer is eigenlijk niet meer bij. Ook in de verre toekomst niet meer bezig.
Nee. Tenzij, en dan kom ik bij jou, Johanna. Tenzij de regelgeving wordt aangescherpt. Hoe zie jij dat gebeuren de komende tijd? Want de overheid is daar dus al mee bezig.
Ja, maar dit is echt, tuurlijk. Maar dit is natuurlijk een wetenschappelijk traject. Alles moet bewezen worden en dat duurt lang. En dat moet gewoon, ja, dat duurt lang. En dat is ook gewoon een werk wat gestaagd richting goed definiëren van wat is dan het juiste. En dat is waar we het over hadden. Dat is moeilijk om te zeggen. Wat is nu het juiste? Ook omdat het subjectief is.
Nou, ja, mee eens.
En toch niet helemaal begrijpelijk.
Nou ja, wel. Kijk, we hebben het gewoon de hele tijd al over dat boerenverstand. Iedereen weet wat gezond voor je is. En als jij een product ziet met ontzettend veel formaldehyde erin, dan ben je wel gek als je dat gaat kiezen over iets anders als je een gezond gebouw wil. Maar als je dan naar de prijs kijkt, dan ga je toch een keer achter je oren krabben. En ik denk dat dat precies hetzelfde was met duurzaamheid. Als jij een product wilde wat ontzettend veel carbon had gekost om te maken, dus veel uitstoot voor nodig was geweest om dat product er te krijgen, dan was je wel gek als jij een duurzaam gebouw wil bouwen om dat product te kiezen. Maar als jij dan zag hoeveel goedkoper het was, dan ging je weer achter je oren krabben. Dus ik denk dat we duurzaamheid, dat is ook weer zo'n veel te breed begrip, maar wel een begrip wat heel erg aangeslagen is, wat we nu overal horen, dat heel erg goed werkt voor een gezond gebouw. Dus mensen zijn er helemaal aan het wennen dat ze misschien wel eens een keer wat meer geld willen betalen, als dat dan over de lange termijn betekent dat dat goed is voor de planeet. Ook al is dat heel abstract. En als je het hebt over een gezond gebouw, is dat heel concreet. Je bouwt iets moois waar mensen prettig kunnen leven.
Maar de duurzaamheid is precies hetzelfde. Komt ook niet van de grond totdat er regelgeving en handhaving is.
Ja, is dat zo? Ja, vind ik ook. Ik vind duurzaamheid ook echt een containerbegrip geworden. Ja. Want iedereen die gebruikt het met de pas en de onpas. Ik heb de dagelijkse praktijk bij ons is nog steeds. Ja, men kijkt nog steeds naar het goedkoopste of alternatieven.
Nee, dat klopt. Dat klopt allemaal. Maar ik denk wel dat zeg maar nu wel, dat je een beetje aan het begin staat, dat mensen wel bewuster zijn van de keuzes die ze maken. Dat wilde niet dat ze altijd zeggen dat ze het juiste kiezen, maar wel wat bewuster zijn van wat gebeurt er precies. Hè? Dus dat hele duurzaamheid is een containerbegrip, maar het heeft wel iets bewogen.
En dat is ook de reden, in alle oprechtheid, dat is ook de reden waarom we dit thema een keer hebben gekozen. Want je kunt ook zeggen, ja, dit speelt niet. Niemand is ermee bezig. We hebben er geen invloed op, dus waarom ga je nou in hemelsnaam een afbouw actueel over dit thema hebben? Nou, om de dood eenvoudige reden dat het een issue is en dat we weten dat aan het eind van de dag de regelgeving, want we zien dat bij de overheid al gebeuren, als aanbestedingen of als er opdracht, want de overheid aan opdrachtgever is, dan zien we al dat dit soort elementen, Kees, jij hebt het aangegeven, ziekenhuizen, scholen en dat soort dingen, is dat al? Dan kun je erop wachten totdat elders ook gebeurt.
Nou ja, die bewustwording inderdaad. Dus dat is bij duurzaamheid wel, er gebeurt wel iets. Hè? De bouw is conservatief, maar mensen worden zich wel bewust en dat heb je wel nodig. En dat zie je nu ook voor gezonde gebouwen.
Maar ik denk toch, jongens, dat we aan het eind van de dag het allerbeste willen doen voor onze collega's. Je wil er een gezonde, maar ook een veilige werkomgeving hebben. Dus ik denk dat dit ook bij jezelf begint.
Ja, exact.
We kunnen allemaal wel afwachten op de overheid. Ik stokpaardje van mezelf weer. Maar uiteindelijk gaat het erom, ja, we willen gewoon een veilige werkomgeving waar de mensen gezond zijn. En gezond blijven ook. En een stukje veiligheid kunnen bieden.
En daar kan je wel bijdragen.
Het gaat niet zozeer om de overheid. Maar het is ook richtlijn. Weet je, misschien hebben we het te veel over regelgeving. Maar het zijn gewoon richtlijnen. Wat moet ik doen? Ik wil gezond leefklimaat. Wat moet ik dan doen? Ik wil duurzaam bouwen. Wat moet ik dan doen? En dat is nog niet helder.
Maar wat ik wou zeggen was, wat kan Ecofon dan doen? Want dat was eigenlijk de vraag. En heel concreet houden we dus door onze concept development afdeling ook bezig om te beïnvloeden richting gezonde gebouwen. Dus wij zitten wel echt op hoog niveau te beïnvloeden. Wij doen ook wetenschappelijk onderzoek in dit kader. En wij dragen bij aan het maken van regelgeving en richtlijnen. Dus dat is eigenlijk hoog op in de wolken, zeg maar, wat wij doen. En dan vervolgens houden we ons ook bezig met het opleiden van bijvoorbeeld architecten op het gebied van gezonde gebouwen, op andere aspecten die meespelen. Dus zo dragen wij bij, maar we kunnen ook bijdragen door het informeren van afbouwers. Ja. In wat voor effect heeft dit voor het eindresultaat? En wil je daar wel of niet meedoen in het beter maken van de gebouwen in dit land of beter maken van de wereld?
Ik denk dat we dan daar natuurlijk, we doen ons best als Ecofoam, maar we missen daar inderdaad dat het samenkomt. Dus ik praat alleen maar over akoestiek. Ik zit echt in één hoek, terwijl het veel breder is en je wil het samen kunnen brengen en je wil overzicht. Dus die bewustwording, die wordt ook heel lastig als je niet één samenhangend verhaal van kan maken.
Waarom praat je alleen over akoestiek dan, Kees? Word je ertoe gedwongen of?
Nee. Je praat niet alleen maar over akoestiek, by the way.
Nee.
Je praat over gezonde gebouwen.
Dat zeg je net wel.
Toen ik bij Ecofoam kwam werken, toen was ik heel erg breed bezig van op zoek naar mensen die over lucht praten, die over licht praten, om die samenwerking aan te gaan. En ik merkte dat het dan eigenlijk een beetje in het luchtledige bleef hangen. Iedereen zijn verhaal het beste probeerde te vertellen. En toen ben ik meer gaan focussen op mijn verhaal, akoestiek. En ik merkte dat ik toen, als je echt inhoudelijk goed uit kan leggen waar je het over hebt, dat er dan mensen uit hunzelf wel aankomen haken van oké, nou, ik weet wel wat over lucht. Misschien kunnen we samen een verhaal schrijven voor een gezond gebouw. En dat gebeurt dus enigszins wel. We hebben dus die ontwikkelde markt. Maar ik denk dat we daar iemand missen. Ik wil niet zeggen een aanspreekpunt, maar misschien een centraal figuur. Ik weet het niet. Ik heb het antwoord nu niet. Maar ik denk wel dat we ook de afbouwer geholpen is bij een meer overzicht. Een verhaal. Iemand die het samen kan brengen.
Je ziet het, hè, hoe moeilijk dat het is om het door een specialist, waar jij bent, om het goed voor het voetlicht te brengen.
En ook praktisch
te maken. Om het praktisch te maken. Laat staan voor een afbouwer die alleen maar met zijn wandjes en met zijn plafondjes. Je hebt er natuurlijk een aantal bij die ook wel wat doen met verlichting al.
Mm-hmm.
Je hebt een enkeling die dus gewoon een totaal afbouw doet. Dus een turnkey op kan leveren. Maar dat zijn natuurlijk gewoon heel weinig. Kijk, en die denken hier echt wel over na. Maar dat is gewoon een hele kleine groep binnen de afbouw.
Ja, dan denk ik dat het ook interessant is om goed te weten wat je materialen, wat voor je invloed je materialen hebt in het totaalverhaal.
Dat weet, ik denk dat degenen die ermee bezig zijn, en we kunnen ze het allemaal noemen, ook als totaalafbouwers, die weten dat wel.
Mm-hmm.
We hebben natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Een Vega, dat is een bedrijf, dat is geswitcht naar totaalafbouw. En die zijn hier echt mee bezig. Maar je kan denk ik van de 1200 afbouwbedrijven, kan je ze op twee handen tellen die hiermee aan de gang zijn.
Ja, maar dat bedoel ik ook. De afbouwbedrijven die niet totaal afbouw doen. Als zij goed zien wat hun materialen...
Daar zijn ze totaal niet mee bezig. die krijgen een bestek, er staat wat in en dat voeren ze uit.
Maar dat is het punt. Kijk, ik denk ter afronding. Het is een issue. Dat zijn we het allemaal over eens. Het is een issue wat een verandering in aanvliegroute of aanvliegen met de manieren van aanvliegen vraagt. Te beginnen bij de opdrachtgever en uiteindelijk door de keten heen. Waarbij iedereen zich verantwoordelijk is van de impact die heeft. En aan het eind van de dag de afbouwer. Ja, nu is het zo voor de meesten. Van joh, dit is wat ik moet leveren en dit is wat ik erin moet schroeven. En ja, dat is precies wat ik doe. En jongens, ik ga er niet over. Ik heb er ook geen invloed op, et cetera. Dat we toegaan naar een bewustwording. Van ja, maar wacht eens even. Er is ook een andere oplossing. Hebben jullie daarover nagedacht? Dat is nog ver weg, Johanna, denk ik. En Kees, dat gaat jaren duren. Maar die bewustwording, en daar zijn jullie mee bezig, hoog in de boom, ook vanuit een wetenschappelijk perspectief, maar ook in termen van lobbyen en dat soort dingen. En uiteindelijk sijpelt dat door aan de afbouw. En het belangrijkste boodschap die ik denk dat we uit deze podcast kunnen halen voor de afbouw, afbouw actueel, is van realiseer je dat het speelt. Realiseer je dat het op je af gaat komen. Wanneer dat precies en wanneer je daar invloed op gaat krijgen, dat weten we ook niet. Maar ga ervan uit dat dit onvermijdelijk is. Toch, Johanna?
Ja, en ik denk wat ik vooral zou zeggen is, stel je voor dat je zelf in dat gebouw bezig moet zijn, werken moet of wonen moet. En als je het dan bekijkt, is dat dan oké? Zou je daar lekker voelen?
Ik ben ook wel benieuwd hoe dat een architect hierover denkt. Want we hebben nu natuurlijk een specialist. Wat vindt een architect hier nu van?
Ik zou als Ecofon zou ik podcast gaan maken met opdrachtgevers en architecten, eerlijk gezegd, over dit onderwerp. Maar dat zou ik zeggen.
Misschien dat we wel eens een keertje uit kunnen nodigen. Om dit eens uit te diepen.
Moeten we dan doen? Dat moeten we dan doen.
De uitnodiging bij jullie dan, Johanna?
Ja, helemaal geen probleem.
Ja?
Ja.
Ben ik ook benieuwd naar.
Oké, allemaal. Johanna, Kees,
dankjewel.
Sebastiaan, Bert. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Johanna Westra, Kees van Wezel, Bert Dekker en Sebastiaan van der Vecht, bedankt voor het luisteren. En realiseer je, dit is een maandelijkse podcast, dus is er over een paar weken alweer een nieuwe editie. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. Je luisterde naar Afbouw Actueel, de maandelijkse podcast door en voor de afbouwsector. Te beluisteren via de website van CMI Nederland, maar ook via Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via deze platforms. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe Afbouw Actueel beschikbaar is. Tot de volgende!